Wij waren de vorige keer, broeders en zusters, in Johannes hoofdstuk 20, gedeelte waar gesproken wordt over de Heer Jezus, die verschijnt aan, zoals boven staat, de 10 discipelen, waarbij hij niet alleen tweemaal hen vrede aankondigde, maar bovendien op hen blies en zij ontvang de Heilige Geest en hij zei ook tot hen, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Dat is vers 21 en 22. Dan wel in de omgekeerde volgorde. En het zal duidelijk zijn dat die woorden rechtstreeks van doen hebben met Handelingen hoofdstuk 1. Daar zijn we een paar dagen later overigens. Maar daar zegt de Heer tot hen in 1 vers 8. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Namelijk niet alleen in Jeruzalem, maar in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En het gaat dus inderdaad over precies dezelfde dingen. Dingen die geactualiseerd werden en bovendien gemanifesteerd werden, om eens wat plechtige termen tegenaan te gooien dan, op de bekende Pinksterdag. Maar zoals ik geprobeerd heb uiteen te zetten, de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe we dat maar noemen, het geven van de Heilige Geest, het ontvangen van de Heilige Geest, hoe je dat maar wil, vond echt plaats op de eerste paasdag, de dag van de opstanding van Christus, toen de Heer op zijn discipelen blies en zij ontvang de Heilige Geest. Maar misschien was dat toen ook al gebeurd, al eerder. Hangt niet van deze woorden af. Het blijft zo, ondanks alle tegenwerpingen denk ik altijd, maar het blijft zo dat je aan iemand kunt vragen, heb jij de geest ontvangen? En die antwoord dan, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En dat is in Handelingen 19 waar het staat. Dat kan. Bovendien, ik dacht dat de velen van ons dan toch ook wel van mening zijn, dat er vandaag toch heel wat wedergeboren gelovigen zijn, die weliswaar de Heer bidden opdat ze die geest mogen ontvangen, terwijl wij weten dat ze die al lang ontvangen hebben. Toch? Ongeveer de situatie van Handelingen 19 in Efeze. Maar waar het om gaat op de Pinksterdag, is dat de dingen die men ontvangen had, die lang gerealiseerd waren, gemanifesteerd werden. Dat staat er ook. Ik ben niet meer helemaal zeker meer of ik daar nog aan toegekomen ben. Maar ik haal het voor de zekerheid even aan, al was het maar om de draad weer op te nemen, in het eind van de toespraak van Petrus namelijk, waar Petrus immers zegt, dat God deze Jezus heeft opgewekt, vers 32. Want daar sprak hij over op de Pinksterdag, merkwaardig genoeg. Want wij brengen de komst van de geest in verband met Pinksteren. Maar op de Pinksterdag sprak Petrus over Pasen. Dat heb je toch begrepen hopelijk, hè? Het maakt geen verschil namelijk. Hij sprak over de opstanding van Christus. Citeerde psalmen uit het Oude Testament over de opstanding van Christus. Zijn schriftlezing was weliswaar in Handelingen 2 vanaf vers 16 uit Joël, waar de woorden staan, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Maar toen hij daarna zelf begon te spreken, zal ik maar zeggen, geïnspireerd en wel, toen begon hij meteen te citeren uit, in elk geval uit Psalm 16, en daarmee eigenlijk uit nog heel wat andere psalmen natuurlijk ook, en sprak over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Want de gedachte is dat de Heer Jezus zelf de Heilige Geest, de beloofde Heilige Geest, ontving, de belofte des Vaders. Hij ontving dat wat de Vader beloofd had, wie zou het hem anders ontvangen dan de Zoon, niet wel? Hij ontving wat de Vader beloofd had en stond daardoor op uit de dood of aan de Zoon. Oorzaak en gevolg weet ik nooit precies. Doet er ook niet toe, denk ik. Maar in ieder geval, hij stond op uit de dood naar de kracht van de Heilige Geest. Naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. Maar zo staat het in de Romeinen 1 vers 4. Maar Petrus zegt het ook gewoon. Hij zegt samenvattend in vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn. Dat wil zeggen, niet hetgeen wij gezien hebben. Dat betekent het niet. Het betekent, daarover spreken wij. Dat is onze boodschap. De opstanding van Christus. De eerste echte Bijbelse evangelisatietoespraak gaat niet over de kruisiging uiteraard, want dat was ook nergens voor nodig om dat te bespreken, want daar wist iedereen van. Mensen waren erbij geweest. Maar het ging over de opstanding van de gekruisigde. Nou goed. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. En dan, vers 33. Hij dan, let op het dan. Dat dan heeft hij de functie van het samenvatten van het voorafgaande, zo heet dat, hè? Dan wijst altijd op iets wat later komt, maar het kan ook wijzen op iets wat volgt uit het voorafgaande. En dus krijg je, hij dan, samenvattend, hij dan, door de rechterhand Gods. Hetgeen een verwijzing is natuurlijk naar diverse uitspraken in het Oude Testament over de rechterhand Gods. En niet in de laatste plaats naar Psalm 110, zoals later in de brieven blijkt. Namelijk, zit aan mijn rechterhand en zo verder. Maar goed, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd had, zo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Niet aan een kruis, dat betekent het niet. Dat was wel zo, maar dat staat daar niet en dat betekent het ook niet. Maar in de hemel zelf. Opvaren naar de hemel namelijk. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Wie was dus de eerste die de Heilige Geest ontvang? En wanneer? En ik heb het over definitief en uiteindelijk uiteraard. Hè? En ook met die uitdrukking. Heilige Geest. Wel, de Heer Jezus zelf, dat staat er ook gewoon. Hij dan, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, want die Heilige Geest is gewoon het leven van het nieuwe verbond, het eeuwige, onvergankelijk, onverderfelijke leven Gods. En de eerste die dat definitief ontving, definitief doe ik vanwege de slag om de arm, om er geen discussie over op te roepen nu, hè. Maar de eerste die dat ontving, en definitief ontving, was de Heer Jezus in zijn opstanding uit de dood. En als de Heer Jezus in de synagoge in, wat was het, Nazareth, aankondigde, of een last uit Jesaja, over de hand des Heeren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, is dat een profetie uit Jesaja over zijn opstanding. Want salven, met olie uiteraard, is een uitbeelding van de uitstorting, want zo, daar komt het woord uitstorting trouwens ook vandaan, maar ik zou niet weten hoe je geest kunt uitstorten. Maar de terminologie is gewoon een stijlfiguur, is ontleend aan het uitstorten, het uitgieten is het dus eigenlijk, het uitgieten van olie, daar komt de uitdrukking vandaan. Ook als in het Nieuwe Testament staat dat wij de zalving hebben van de Heilige, is het een verwijzing naar dit beeld van het uitgieten van olie. En de verwijzing naar het Oud-Testamentische verband tussen zalving enerzijds en anderzijds aanstelling tot koning en tot priester. Dan dat gebeurt door zalving. Maar dat gebeurt door zalving omdat het in alle gevallen een uitbeelding is van de uiteindelijke aanstelling van de Heer Jezus Christus tot koning. En wel niet door zalfolie, maar door de Heilige Geest. Dan gaat dit over zijn hoogst elementaire Bijbelse waarheden. Dus hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Let op, vers 32, opgewekt. Vers 33, verhoogd. En nog een keer vers 33, de Heilige Geest ontvangen hebbende. Dat is drie keer hetzelfde uiteraard. Toch? Opstanding namelijk, en daarmee gepaardgaande de promotie, niet terug naar de aarde vanuit het dodenrijk, om zo te zeggen, maar vanuit het dodenrijk in één keer tot de uiterste hoogte, hoe zeg je zoiets? Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Weet je wel, Filippenzen 2. Ik kan het niet elke keer opzoeken, maar die woorden die moeten ingebrand staan in ons geheugen als het ware, of in ons hart. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Tot en met zijn kruisiging was het dus vernedering. En als Johannes 3 vers 16, maar eerst vers 14 al, zegt dat de Heer Jezus verhoogd moest worden, dan slaat het niet op zijn kruisiging, want dat was zijn vernedering, zeg ik altijd. Maar het slaat op de verhoging daarna. Zijn opstanding uit de dood en zijn positionering, hoe zeg je ze wist nog alweer. Zijn aanstelling aan de rechterhand Gods. Hij is gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is zijn verhoging. Uitermate, tot de uiterste maat, zegt Filippenzen 2. Hoger is er niet. En de term aan de rechterhand Gods heeft natuurlijk precies dezelfde betekenis als uitermate. Hoger kan niet. En dus, hij dan opgewekt, hij dan verhoogd, hij de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben. En let op dat er niet maar staat, hij de Heilige Geest ontvangen hebbende. Want dan wordt het toch iets problematischer van. Er staat uitdrukkelijk, hij dan de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Als je taalkundig zou vragen, wat heeft hij ontvangen? En je mag maar één woord antwoorden, dan mag je niet eens zeggen geest. Dan moet je zeggen belofte. Hij heeft de belofte ontvangen. Daarna is de vraag, wat was het dan beloofd? Dat zou je dus zelfs tussen haakjes kunnen zetten. Wat was het dan beloofd? De Heilige Geest. En het gaat er dus om dat die oudtestamentische uitspraken, waarin de Heilige Geest, de uitstorting ervan of hoe het maar heten mag, wordt aangekondigd, die uitspraken, die profetieën werden in de eerste plaats, ook chronologisch in de eerste plaats, vervuld aan de Heer Jezus Christus en wel bij zijn opstanding. Die geest. De geest die wij ontvangen hebben, om zo te zeggen, ik denk dat dat niet zo moeilijk is om vast te stellen, de geest die wij ontvangen hebben, die geest heeft de Heer Jezus als eerste mens ontvangen. God zou immers zijn geest, schriftlezing, eerste woorden van Petrus. God zou immers zijn geest uitstorten op alle vlees. Maar voor zover de volgorde belangrijk is, is de vraag bij wie, aan wie zou je dat dan het eerste doen? Of over wie, of in wie? Ja, dat weten we langzamerhand. Hè? Hij, de Heer Jezus namelijk, zou immers in alles de eerste zijn. Hij zou trouwens ook in allen de eerste zijn. Hij zou eerst geborene zijn van een nieuwe schepping en dat soort dingen meer. Dus het was wachten op, dat is de hele oudtestamentische geschiedenis, het was wachten op de vervulling van Gods beloften. En waar wachten het dan op? Nou ja, op die ene die God in gedachten had om als eerste deze beloften te geven. Zeg maar zo eenvoudig mogelijk. Daar was het wachten op. Wij veralgemeniseren dat en we zeggen het wachten was op de Messias. Ja, maar waar wachtte God dan op? Zie, daar ging het om. De Heer Jezus Christus. En die werd dus meteen na zijn dood, nou ja, ten derde dagen, maar elders staat terstond, opgewekt uit de dood en hij ontving dus dit eeuwige leven, namelijk de Heilige Geest. En vervolgens, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, waarmee meteen gezegd wordt dat hij daarmee tot zoon gesteld werd, maar dat thema ga ik nou maar niet meer in. Vers 33, hij dan, nog een keer vers 33, hij dan, en dan sla ik al die tussenzinnen over, hij dan heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wie heeft de Heilige Geest dus uitgestort? Het is aan te tonen dat God het deed, maar het is ook aan te tonen dat de Heer Jezus het deed. Het verschil is simpelweg dit, dat voor zover de Heer Jezus de Geest ontving, ontvingen die van Gods wegen, en voor zover wij die ontvingen, ontvingen wij die Geest van Christus wegen. Want wat hij van de Vader ontving, gaf hij en geeft hij aan ons. Dat is niks nieuws, dat is de vaste regel in de Bijbel. Alles wat God geeft, geeft hij via de Zoon, en daarmee zelfs in de Zoon. Maar nog algemener, als God zich überhaupt laat kennen, dat wil zeggen zich openbaart, doet hij dat altijd via de Heere Christus. Ik sla de naam Jezus even over, maar ik wil hem erover inzetten. Hij doet dat via de Heere Jezus Christus. Want daar gaat het maar om. De bron is God, maar het komt tot ons via de middelaar, vandaar de term, de middelaar van het Nieuwe Verbond. En via symboliek heet hij dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond, maar het is uiteraard de middelaar en borg, degene immers in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Moeilijker is het niet. Het enige probleem wat men ermee heeft, is natuurlijk dat men zich de Heer Jezus niet kan voorstellen door allerlei vooroordelen, opvattingen. Kan men zich hem niet voorstellen als niet de Heilige Geest hebbende. En dat komt gewoon omdat men aan de ene kant natuurlijk niet een goed idee heeft van wat de Bijbel leert over de Heer Jezus in de dagen zijn vleeses. Anderzijds dat men kennelijk ook niet goed weet wie of wat de Heilige Geest nou feitelijk is. Daar zit het allemaal op vast. En dat lijken tamelijk theoretische aangelegenheden, maar het is wel zo dat deze theorieën, deze leerstellingen om zo te zeggen, van het allergrootste belang zijn om de meest eenvoudige Bijbelse waarheid te verstaan. En nu zeg ik het nog één keer andersom, want dit vond ik wat ongelukkig geformuleerd. Het is namelijk andersom. Als wij deze eenvoudige waarheid verstaan, dan begrijpen we ineens wie de Heer Jezus is, maar ook wie de Heilige Geest is. En dan kun je dus al die ingewikkelde theorieën rustig vergeten. Want zo steekt het echt in elkaar. Je moet daarbij bedenken, dat is een algemeen praatje wat ik nou hou natuurlijk, moet daarbij bedenken Als de duivel ergens op uit is, is het niet maar om ons hier en daar wat onwaarheden bij te brengen of ons te weerhouden van bepaalde waarheden te verstaan. Wat hij doet is de persoon, de naam, de reputatie, de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus aantasten, uiteraard. Dus het gaat altijd daarover. En dus hoeft het ons ook niet te verbazen dat juist op dat gebied de grote misverstanden bestaan. Wie is dat eigenlijk, de Heer Jezus Christus? Wie is dat eigenlijk, de Heilige Geest? Als men daar allerlei ingewikkelde theorieën over heeft geleerd, dan wordt het daarna heel moeilijk om dit soort eenvoudige waarheden te verstaan. Het staat er zo simpel. Deze mens is door mensen gedood. Gij hebt hem gekruist, zegt Petrus nog in het laatste vers. Dat wil zeggen in vers 36. De mens die sterfelijk was, want anders had hij niet kunnen sterven. En hij stierf. Toch. En daarna heeft God hem opgewekt. Met goede redenen, maar met ook goede doelen uiteraard. Maar God heeft hem opgewekt en hem als eerste deze beloofde geest, of heilige geest, gegeven. Hij heeft hem als eerste dit leven, dit goddelijke leven gegeven, dit eeuwige leven dat onvervreemdbaar is. Daar gaat het om. En daarna, citeer ik altijd voor het gemak Hebreeën 5, daarna is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Ik bedoel, hebben we die zo snel? Uit Hebreeën 5. Nou goed. Maar het is ongeveer hetzelfde als wat hier staat. Namelijk, God heeft die geest gegeven aan de Zoon. En via de Zoon wordt die gegeven aan een ieder die gelooft. Namelijk, Hij heeft, en dat gaat over Christus dus, hè, Hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En de volgorde is makkelijk genoeg. God heeft het uitgestort. Wat? Wel, die Heilige Geest uiteraard. Maar er staat dit, dat gij nu ziet en hoort. Het verhaal is eenvoudig. Ik zeg ook altijd hetzelfde bij het woordje nu. Dat weet u langzamerhand tot vervelens toe. Hè? Nu heeft altijd in zich na. Nu is altijd nu op dit moment thans, maar in het zicht van het voorafgaande. Na alles wat voorafgaat. Wij hebben daar in het Nederlands vervolgens een ander woord voor uitgevonden, omdat we het woord nu niet meer kennen. Niet meer begrijpen, dan hebben we het woord inmiddels. Maar wat dat is, kan helemaal niemand begrijpen. Dat moet je helemaal naar inmiddels. Begrijp je dit? Het zijn twee woorden aan elkaar. Twee beroerde voorzetsels, daar begrijp je dus niks meer van. Maar je hebt gewoon het woord nu. Thans wil zeggen nu op dit tijdstip. Nu wil zeggen na al het voorafgaande. Vandaar de verbastering in vele dialecten tot nou. Daar zit dat na nog in. En nu is een wat plechtige Haarlemse uitspraak van van nou, want dat is eigenlijk het goede woord. Luister maar naar de Engelsen, die zeggen het nog zo. Dat is het echte woord. Na het voorafgaande. En als hier staat dat gij nu ziet en hoort, wil zeggen dat het daarvoor dus niet gezien en gehoord werd, maar wel was uitgestort. Hebben die nog? Staat er letterlijk zo. Hij heeft dit uitgestort dat gij nu, dus na verloop van tijd, zit en hoort. En hoeveel tijd is er verlopen? 50 dagen. Van Pasen tot Pinksteren. Dat is het hele verhaal. En gedurende die 7 weken, want dat is wat het is, hè? Van gedurende die 7 weken tot aan het wekenfeest, namelijk het Pinksterfeest, of het feest van de 50, gedurende die 50 dagen was die geest daar ook en was ook werkzaam, alleen die manifesteerde zich niet. Maar ik zeg er maar weer eens bij, de bedoeling is ook niet dat de geest zich manifesteert. Geest per definitie verbergt zich. Wordt niet gezien. Dat is wat het woord betekent. Het is ook hetzelfde woord eigenlijk als ons woord gas. Dat is de Utrechtse uitspraak van het woord geest. Die eet ook worst en zo, dat weet je toch, hè? En kaas. Maar goed, laat maar zitten. Maar die laten de thee eraf vallen. Ik kwam het weer terug in Zuid-Afrika, dan doen ze dat ook. Maar goed. Maar gas of geest is echt precies hetzelfde. Dat wil zeggen, het is er wel, het is ook reëel, maar je kan het normaal gesproken niet zien en je kan het niet tasten. Het is niet waarneembaar. Eventueel ruiken, maar het woord ruiken of rieken in de Bijbel heeft altijd de betekenis van geestelijke dingen waarnemen. U weet wel, goden tot een lieflijke reuk. Niemand ruikt er wat. Maar niettemin, goden tot een lieflijke reuk. Wij zijn altijd een goede reuk van Christus. En zo verder. Gaat nog. En zijn rieken is in de vrezen des... Waar staat dat ook weer? Weet ik niet. Zomaar. Schiet me zomaar te binnen. En zijn rieken is in de vrezen des Heren. Het gaat om geestelijke dingen. Geest manifesteert zich niet. Behalve voor de gelegenheid. Maar dat is de uitzondering. De definitie van geest is namelijk dat het gaat om dingen die zich niet manifesteren. En dus, Christus, de Heer Jezus Christus, de Zoon, Hij, Jezus, heeft dit uitgestort dat gij nu, 50 dagen later, ziet en hoort. Dat is ook een verklaring die niet alleen recht doet aan de exacte woordkeus, de vorm ook, de grammaticale vorm ook van de zin, maar het past ook volkomen in de uiteenzetting. Hij spreekt op de Pinksterdag, naar aanleiding van die tekenen die gezien en gehoord werden, toch? Maar de toespraak ging over de opstanding van Christus. Dat is de essentie van het verhaal. Want als men sterft, geeft men de geest, blaast men de adem uit, dan wel... Men sterft, dan raakt geest namelijk leven kwijt. En in opstanding ontvangt men geest. Dat is het hele verhaal. De geest namelijk het leven, dan wel de adem, kan ook nog. Zie? En dat is precies wat Peter zegt. Hij zegt, dat is gebeurd, maar nu... Dat wil zeggen, na 50 dagen dus, nu ziet en hoort gij deze dingen. En wat op Pinkster gebeurt is niet anders dan de openlijke manifestatie van wat op Pasen had plaatsgevonden. Toch? Nou goed, daar gaat het maar om. De gemeente werd ook niet, vindt ook niet zijn geboorte bij het Pinkster. Dat is een misverstand. Niet dat ik daar nog zoveel moeite mee heb, men maakt er niet zoveel uit. Maar het probleem is dat er altijd mensen zijn die daar aan proberen te trekken. Die denken, is misschien toch anders, of die er belang bij hebben zelf, dat het toch anders zou zijn. En dat is makkelijk genoeg om dit onderuit te halen, om te zeggen, nou ja, dat begon niet bij Pinksteren. Meestal plaatst men het dan later, wat nog vreemder is, maar goed... Maar dat de gemeente op Pinksteren begon, u weet wel, dan krijg je zo'n boekje, dat weet u misschien niet, maar wij zijn er zoveel van geschreven. Begon de gemeente bij Pinksteren? Echt waar? In allerlei talen altijd, hè? En dan wordt uiteengezet dat het niet het geval was. Meestal bedoelt men dan dat het later pas ontstaan is. Omdat er geen duidelijke grond voor is. Ook op Pinksteren niet. Er is geen duidelijke grond voor het ontstaan van de gemeente als zodanig. Zie. Maar de duidelijke grond voor het ontstaan van de gemeente is er wel. Dus de opstanding van Christus. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Onopvallende schriftplaatsen, maar dat zijn nou juist de belangrijke. U weet wel, God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de uitstorting van de geest. Wisten we erachter niet. Dat is wel zo, maar dat staat er zo ook niet. En ze laten in ieder geval niet op Pinksteren. Hè? 1 Petrus 1 vers 3. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. En gij die eertijds dood waart, Efeze 2, vanaf vers 7. Gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt, naar de overste deze wereld. U weet wel, hè? God heeft ons mede levend gemaakt met Christus. En dus waar vindt ons nieuwe leven zijn oorsprong? Toen wij tot geloof kwamen. Toen wij wedergeboren werden, wel nee, het was er al lang. Het is het leven van Christus. Het vindt zijn oorzaak, een oorsprong in de opstanding van Christus. God heeft ons mede, of hij heeft u, hoe het er maar staat in Efeze 2, hij heeft u mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. Ook niet op hemelvaarsdag overigens, maar net zo goed op eerste paasdag. Zie? Wij hebben deel gekregen aan het leven van Christus, dat er al lang was. Het eeuwig leven dat u en ik hebben, dat is een pak een beet zeker 2000 jaar oud. In de huidige situatie bedoel ik het opstandingsleven van Christus, dat leven. Zie? Hetzelfde kun je dus zeggen over de Heilige Geest. Hoe lang is die er in de mens? Sinds wanneer heeft de mens die in het algemeen gesproken? Nou ja, sinds de opstanding van Christus en hij was de eerste. Toch? En daarom ook ons hoofd, een hoge priester, een eersteling, een koning, en hoe het allemaal heten mag. En vooral ook zoon. Nou goed. Ja?
Gaan we dan op de rest van de Joas profetie zijn? Maar als de toekomstbeurs en al die dingen, dat manifestatie is van iets.
Ja, ja, dat is goed dat je het even aanhaalt. Dat is ook inderdaad zo. Als, kijk, over die profetie van Joel, ik denk dat... Maar goed, laat ik er nog maar even wat van zeggen dan. Het bekende verhaal is altijd... Je hebt de vraag over, begon de gemeente met Pinksteren? Nou goed. En daarna heb je nog zo'n boekje. Een leuke Engelse titel onder andere is dan deze van... This is that, but what is that? Namelijk, dit is het wat Joel gesproken heeft. Dit is het, maar wat is het? Dus dan zou dan de Nederlandse titel zijn. Waar sprak Joel dan over? Nou, leidt geen twijfel over wat Petrus noemt, wat wij noemen hier, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de vraag is, wanneer werd Joel 2 vervuld? Gewoon op eerste paasdag, dus bij de opstanding van Christus, want God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Het eerste vlees waarop die geest werd uitgestort, om bij die beeldspraak van het zalfolie te blijven uitgestorten. Het eerste vlees was dat van de Heer Jezus Christus. Dus iemand, ja, maar de profetie is duidelijk niet vervuld, want hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. En mijn enige antwoord is tegenwoordig, God moet toch ergens beginnen. Er staat toch nergens dat hij dat in één klap zomaar ineens zou doen, alle mensen tegelijk. Dat leert de Bijbel toch niet? Dus begint ergens, en waar begon het? Bij de Heer Jezus Christus. En daarna, zonder enige uitzondering, ontvangt elke gelovige die Heilige Geest. Ik zeg al, de profetie van Joël werd vervuld beginnende bij de opstanding van Christus. En voor zover het bijstaat, en ik zal tekenen geven en dat soort dingen meer. En die ouderlingen zullen dromen of wat er maar aan bestaat. Dat is voor een belangrijk deel ook vervuld in het verleden. Maar ik zou niet durven beweren dat het daarmee voltooid is. Het gaat nog steeds voort, het hele verhaal. Ik wil niet zeggen dat God die tekenen vandaag ook zou doen of beloofd heeft te zullen doen. Ik wil alleen maar zeggen dat deze profetie pas voltooid en volledig vervuld zal zijn bij de aanvang van de 1000 jaren. Op dat tijdstip. Want er gaan geen mensen die geest niet ontvangen hebben de 1000 jaren binnen. Dus bij de aanvang van de 1000 jaren heb je op aarde alleen maar gelovigen. Je weet wel, alleen nog maar schapen en de bokken zijn weg. Naar aanleiding van Matthäus 25 dan. En als u zegt, maar daarna zijn in de 1000 jaren toch ook nog weer ongelovigen, zeg ik, nou goed, dan is deze profetie pas vervuld op de jongste dag. Daar heb ik het meeste vrede mee, want dat klopt echt. Want als in de 1000 jaren mensen geboren worden, zijn ze zondaren zoals u en ik. En als ze tot geloof komen, worden ze wedergeboren en ontvangen de Heilige Geest. Toch? En er komt een dag dat de geest is uitgestort op alle vlees en dan blijft het ook zo. Op alle vlees. Dat is de jongste dag uiteindelijk. Zie? Het gaat gewoon door. En als je kunt aantonen uit Joël, ik kan dat heel goed overigens, als je kunt aantonen uit Joël dat het daar specifiek gaat om de bekering van Israël aan het eind van de 70e week van Daniël, heb je daarmee niet aangetoond dat diezelfde profetie niet ook van toepassing is, reeds lang, beginnend bij de opstanding van Christus en dus ook in onze gemeente, maar ook na de bekering van Israël, nog in de 1000 jaren. Dat is een van de meest gemaakte logische fouten eigenlijk. Dat zijn al denkfouten. Men toont het een aan en doet dan net alsof men daarmee bewezen heeft dat het andere niet waar is. En dat is een groot misverstand natuurlijk. Hè? Zie? Nou. Ik laat het er even bij. Ik ga nog even terug naar Handelingen 2. God heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Toen zei ik er straks, nou ja, wij hebben deel gekregen toen we wedergeboren werden aan leven dat er al lang was. Het leven dat wij hebben ontvangen, ons eeuwig leven, vindt niet zijn oorzaak in onze geboorte als zodanig, maar vindt zijn oorzaak in de opstanding van Christus. Dat is niks moeilijks aan, want hetzelfde geldt voor de oude mens. Het leven dat wij ontvingen bij geboorte was er al lang, al sinds Adam. En daarom heten wij Adamieten en daarom wordt de naam Adam, die letterlijk rood betekent, niettemin veelal vertaald met mens. Hetgeen niet een correcte vertaling is, maar als interpretatie voldoet het aardig. Valt in ieder geval niet op. We hebben deel aan het leven van Adam van nature. Het leven was er al. En wij ontvingen het, wij kregen er deel aan. En zo is het met ons eeuwig leven ook, wij kregen deel aan het opstandingsleven van Christus. En daarom, het leven is met Christus en daarom God ziet ons in Christus en al dat soort dingen meer. En het heeft zijn oorsprong uiteraard in de opstanding van Christus. En vandaar dat ook voor alle praktische doeleinden tot ons gezegd wordt dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. De oude mens zouden uitdoen en de nieuwe mens zouden aandoen. Die vindt niet zijn oorzaak bij Pinksteren, maar in de opstanding van Christus uiteraard. En zo verder. Pinksteren als zodanig mag dan de gebeurtenis zijn waarbij voor het eerst openlijk het evangelie gepredikt werd. Dat is ook zo en dat staat er ook. Dat is wat Petrus zegt, ik haal het ook altijd aan. Hè? Petrus die zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En de afgelopen 4000 jaar mocht dat niet. En deed hij zelf het ook niet. Maar vanaf dat tijdstip mocht hij vrij uit spreken. En dat deed hij dan ook. En dat betekent dat van op dat moment mensen die van niks wisten of nauwelijks van iets wisten, ineens geconfronteerd werden met de duidelijke boodschap van het evangelie. Deze duidelijke boodschap namelijk, dat wat God beloofd had, heeft hij gegeven inmiddels. Nieuwe verbond is daarmee aangebroken. De eerste die het ontvangen heeft, is op die grond. Dus ook de eerstelingen, middelaar en hoofd en borg van dat nieuwe verbond. De Messias is dus gekomen, dat is wat het betekent. En niet bij kerst, daar gaan we weer, hè? Niet bij kerst. Gaat het hele jaar door, zeg. Niet. Daar heb ik zomaar redenen voor, broeder. Niet met kerst, maar met Pasen. Wie zei dat laatst tegen mij? Kunnen we met Pasen niet eens een groot feest vieren? Mijn antwoord, ik weet niet of ik het antwoord gegeven heb. Mijn antwoord is eigenlijk dit. Dat ik met opzet Paaszondag heb vrijgelaten om te spreken in Oldebroek. Maar het is aan alle kanten aan me getrokken om in Bolsward te gaan spreken, omdat we traditioneel nogal eens een doopdienst hebben op Pasen. En ik heb met harde hand gezegd, nee, doen we niet. Doopdienst prima, dan maar een week ervoor, maar in Oldebroek ben ik op de eerste paar dagen. Dus dat zeg ik hem even tussendoor. Het echte christelijke feest, daar gaat het over. Nou goed. Maar dan nog wat. Er staat hier, hij dan door de rechterhand van verhoogd zijn, heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen van de Vader. Hij heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. Want Pinksteren was een teken en daarmee officiële verklaring. Niet dat vanaf dat moment iets in werking was, maar dat iets in werking was. En niet vanaf dat moment, maar al veel eerder. En ik zeg maar meteen achterhand, heeft met het onderwerp niet zo heel veel van doen, maar toch wel wat. Ik zeg maar meteen achterhand, als Paulus zegt in Handelingen 28, dat is de andere vraag. Begon de gemeente met Pinksteren en als iemand dan nog een boekje schrijft over hetzelfde onderwerp, dan heet dat boekje, begon de gemeente bij Handelingen 28:28. Die boekjes ken je ook, hè, toch? Tuurlijk, er zijn er meerdere van in allerlei talen. Want in Handelingen 28 staat dat Paulus zegt in vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezond is en die zullen horen. En men leest het alsof Paulus zegt, vanaf nu zal de zaligheid naar de heidenen gezonden worden. Dan moet je toch wel erg onnozel zijn om dat te geloven, omdat je net 28 hoofdstukken gelezen hebt, als het goed is, maar in de zaligheid vanaf, in ieder geval Handelingen 2 al, naar de heidenen ging. Toch? Tegenwoordig gaat naar de Filistijnen, zeg ik al. Laat maar zitten. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. Hij zegt het ook goed, hoor, Paulus. Kan geen misverstand overstaan. Het zij u dan. En dan betekent dat we te maken hebben met de samenvatting van het voorafgaande. En dus valt Paulus de hele discussie van de hele dag samen. Waar hebben ze het over gehad? Dat de zaligheid naar de heidenen gezonden was. En dat is waar de Joden dus ruzie over kregen, want dat accepteerden ze niet. Ze wilden het evangelie weliswaar niet voor zichzelf, maar dat betekent niet dat ze het anderen gunden. Toch? Dat verschijnsel kent u toch niet? Sommige mensen houden de dingen voor zichzelf alleen maar omdat ze het anderen niet gunnen. Dus laat maar zitten. Deden de Joden dat maar, dacht ik. Hè? Maar zelfs dat doen ze niet. Maar wat Paulus daar gewoon zegt, is dat het evangelie, de zaligheid, het koninkrijk of wat het maar is, al jaren naar de heidenen ging. Nou ja, in voorgaande hoofdstukken van Handelingen, dus daar gaat het maar. Het was niet nieuw. staat allemaal vanaf het moment van de opstanding van Christus. Nou, en dan nog een keer, als Petrus dan zegt in Handelingen 2, God heeft hem verhoogd, dan geeft hij, vers 33, dan geeft hij daar nog commentaar op in vers 34. We hebben goed, die Heilige Geest werd dus vanuit die verhoogde positie uitgestort. Het is ook Johannes 14, hè? Dat weet u nog, hè? Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, wanneer ik heen gegaan zal zijn, zo kom ik weder. En hij ging heen dus, bereidde daarmee plaats, de mens, uit de mensen genomen, gezeten aan de rechterhand God, gesteld door hoge priester, eerste paasdag. En daarna kwam hij weder, want zei hij, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. We hebben dat ongetwijfeld in de tijd besproken. En de gedachte is, hij kwam weder, en dat is inderdaad de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij het gewoonlijk noemen. En raad eens wat. Aan de andere kant zijn er die dat ook geconstateerd hebben, en die beweren dat wederkomst van Christus helemaal niet zal plaatsvinden alsnog in de toekomst, want... beargumenteert men, de wederkomst van Christus heeft al plaatsgevonden, namelijk in de uitstorting van de Heilige Geest. En wat roepen dus alle evangelischen in koor? Dat is een leugen, dat is helemaal niet waar, hij komt pas in de toekomst. En dan vervalt men in dezelfde fout. He. Natuurlijk geloven wij dat hij komt in de toekomst, maar dat wil niet zeggen dat hij niet al tot ons gekomen is. Geestelijk, als de onzienlijk en in ons rond, en dat wij zijn waar hij is. Want wij zijn met hem gezet in de hemel, Efeze 2, om maar eens wat te noemen. Hebben we die nog? Nou goed, ga ik ook niet verder meer op in, dat heb ik in de tijd al gedaan. Nog een ander ding, waar ik er nu wel ook even op inga. Pinksteren was dus de manifestatie van iets dat al had plaatsgevonden. En het fungeerde dus als een teken. Een teken naar aanleiding waarvan de discipelen de ruimte kregen om het volk toe te spreken. Er was geen grote publiciteitscampagne voor nodig, die tekenen deden ter plekke wat nodig was. Alle aandacht was ineens gericht op deze mannen. Maar dat was ook de bedoeling uiteraard. Maar wat 10 dagen daarvoor plaatsvond, op Hemelvaartsdag, was net zo goed een teken. Want de werkelijke hemelvaart van de Heer Jezus, in de zin van zijn verhoging, zijn aanstelling aan de rechterhand Gods, vond net zo goed plaats op Paas. Dat is één gebeurtenis. En vanuit die positie geeft hij de Heilige Geest, vanuit die positie is hij onze hoge priester en middelaar. Wat gebeurde er dan 40 dagen later bij zijn zogeheten hemelvaart? Wel, zeg ik altijd... daar hoef ik maar 1 keer nou nog voor te lezen om te begrijpen waar het over gaat. Namelijk om een zichtbaar teken van iets dat al had plaatsgevonden. En daarna een zichtbaar teken, hetzelfde teken, een zichtbaar teken van iets dat nog moest plaatsvinden. En wat nog steeds moet plaatsvinden. Het is namelijk een teken van zijn aanstelling in de hemel, dat was al lang gebeurd. Maar bovendien in de toelichting die erbij komt, want het teken krijgt een toelichting, dat is niet vaak zo, maar dit teken wel, krijgt een toelichting en er wordt gezegd dat het een beeld is van de, of een uitbeelding is van de wederkomst van Christus. En hoewel wij bij hemelvaart denken aan, men gaat van de aarde naar de hemel, de mens, ook de Heer Jezus, maar ook eventueel wij, van de aarde verlost en gezet met Christus in de hemel, moet ik u zeggen dat de gebeurtenis van de hemelvaartsdag nog veel meer nadruk legt op de rest van het verhaal, namelijk op degene die in de hemel gezeten is. Of moet ik dit meervoud zeggen? Dat degenen die in de hemel gezeten zijn, in de toekomst alsnog geopenbaard zullen worden, en wel daar op diezelfde plek op de Olijfberg. Nou ja, voor zover mogelijk, maar dat maakt me niet uit. Het is mijn zorg niet of het mogelijk is of niet. De Bijbel leert het gewoon. En er staat er ook bij, want lees maar mee. De Heer zei tot hen in hoofdstuk 1 van Handelingen vers 8. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem. Zowel te Jeruzalem als in geheel Judea. Want Jeruzalem staat eigenlijk voor geheel Judea, waarvan het immers de hoofdstad is. En Samaria, hetgeen nog altijd staat voor de 10 stammen. Want daar was Samaria de hoofdstad van. Dus onder de twee en de tien stammen. En tot aan het uiterste der aarde. Voor zover dit letterlijk vervuld is geworden, en ik geloof dat het letterlijk vervuld is geworden, betekent het dus dat de discipelen in de eerste plaats gepredikt hebben aan de Joden, in de tweede plaats aan de afstammelingen van de tien stammen van Israël, en daarna pas aan de heidenen. Zodat wij de volgende vraag stellen, het gaat allemaal heel snel tussendoor, tussen maar een voetnootje en heel kleine lettertjes. Zes puntje. Zodat we de volgende vraag stellen, wie waren die heidenen dan aan wie de discipelen eerst het evangelie prediken? Vermoedelijk dus in de eerste plaats afstammelingen van de tien stammen van Israël. Moet haast wel. En daarna laat ik het altijd afweten, want ik ga dat niet. Waarom moet ik uitleggen dat de Galliërs, de Galaten, de inwoners van Galatië, in werkelijkheid Galliërs waren, uit de tegenwoordige Frankrijk afkomstig. Nee, uit de toenmalige, maar toen heette het niet Frankrijk. Dus daar gaan we weer. Wordt het ingewikkeld. Maar dat het Galliërs waren, dus Kelten, en dus afstammelingen van de tien stammen van Israël. Dat is zo'n lang verhaal, maar het is net zo'n soort verhaal als de steen van Rosette. Kennen die ook nog? De steen van Rosette? Of moesten jullie dat niet leren op school? Ja? Nou, waar dan blijkt dus dat in inscripties dezelfde teksten naast elkaar staan, maar in verschillende talen. En wat dan in de ene taal heet, ik zal maar zeggen, Kelten, dat heet in de andere taal Galliërs, en dat heet in weer een andere taal Barbaren, en weer een andere taal heet het weer Saxen. Ik ga er, met opzet gooi ik het nou door elkaar, want ik wil er gewoon niet op ingaan. Daar is gewoon literatuur over. Maar ik hoef je toch ook niet elke keer uit te leggen hoe in de tijd Jeruzalem veroverd werd door de Romeinen enzovoorts. Dan zegt u, toch staat niet in de Bijbel. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar het is wel van belang om van de Bijbel te begrijpen natuurlijk. Wij worden gewoon geacht dat te weten. En daarom leg ik dat niet elke keer uit. Zie. Bovendien zou ik eigenlijk moeten uitleggen. Ik doe het nooit. Ik ben er ook nooit aan begonnen. Maar ik zou eigenlijk dan eens een keer moeten uitleggen hoe dat nou zit met die. Weet u waar die oude Grieken eigenlijk vandaan komen? U weet wel, eerst de Jood en ook de Griek. Maar wie zijn die Grieken? Wie waren die oude Grieken? In de eerste plaats afstammelingen van Dan. In de tweede plaats afstammelingen van Juda. Ik heb daar geen twijfel over. En niet omdat ik dat gok of raad, maar omdat daar documentatie over bestaat. Het is echt niet zo moeilijk. Nou ja, laat maar zitten, ik bedoel. Ik heb het toch moeilijk. Ik denk ook niet dat het u zult werkelijk zal interesseren. Maar het is gewoon die sporen van waar die oude Grieken vandaan kwamen. Dat zijn niet de tegenwoordige Grieken. Dat zijn niet afstammelingen van die oude klassieke Griekse filosofen enzovoorts. Waar kwamen die oude Grieken vandaan? Die oude Grieken. Wel, dat waren afstammelingen van de tien stammen van Israël. Van verschillende stammen trouwens. Het is redelijk goed na te zoeken. Het is goed aantoonbaar. Dus bestaat zelfs documentatie. Nou ja, documentatie, oude manuscripten of inscripties waaruit dat blijkt. Om er één voorbeeld te geven, contacten tussen de Grieken en de Joden in de tijd van de Maccabeeën, dus de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen. Waarbij de Grieken zich melden in, laten we zeggen, Canaan, of hoe dat maar heten mag, bij de Joden daar. En een van die Griekse koningen die stuurt een brief mee, die is bewaard gebleven dus. Die stuurt hem op een of andere wijze een brief mee, waarin hij verzoekt om goede contacten en om vrede enzovoort. Want, zegt de Griekse koning, uiteindelijk zijn wij familie. We zijn van andere stammen van Israël, die worden geloof ik ook met name genoemd, maar dat weet ik nou uit mijn hoofd zo gauw niet meer. En daarna antwoordde de hoge priester, want dat was de hoogste Joodse leider in die dagen, net als in Matthäus en Marcus en hoe het maar heet mag. Die antwoordde in de brief, ja, dat is dat laatste, we stellen vrede op prijs en dat laatste hoeft niet bewezen te worden, daar weten we alles van, dat het zo is. Het is gewoon familie. Is allemaal heel goed aantoonbaar. En de Joden hebben dat dus ook ongetwijfeld geweten. En dus, in het verleden is dit vervuld. Als vraag ik broeder Zagers natuurlijk, en hoe is het dan in de toekomst? Dan zeg ik, nee, de toekomst wordt net zo weer vervuld. Men zal, als gelovigen, zal men het evangelie prediken. Eerst aan Jeruzalem, dat begint al in de 70ste week van Daniel. Aan geheel Judea, en vervolgens wel degelijk aan Samaria, maar niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard. Hè? Dat wil zeggen, aan het volk dat daar thuis hoort. Op precies gelijke wijze. Eerst de twee stammen, dan de tien stammen en dan uiterste de aarde. Zo is het in het verleden ook gebeurd. Nou. Maar nadat hij dit gezegd heeft, namelijk Gij zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u zal komen. Niet gij zult de Heilige Geest ontvangen. Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen in die zin dat hij over u, en dat is buiten u, zal komen. Op u zal komen, dat staat er eigenlijk. En dat is wat met Pinkster ook inderdaad gebeurde. Het zou tot gevolg hebben dat ze het woord zouden prediken. Dat is precies wat in Johannes 20 te lezen valt. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, zei hij tot hen, blies je op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Dat is wat het is. En hier wordt het dus ook herhaald in Handelingen 1. En dan staat er, en als hij dit gezegd had, dat wil zeggen, wat nu volgt moet je lezen in verband met wat hiervoor gezegd is. Staat in verband met de woorden van de Heer Jezus. Als hij dit gezegd had. En hij had gezegd. Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Gij zult mijn getuige zijn. En het was antwoord op de vraag. Zult gij in deze tijd aan Israël. 22 stammen. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten. Dat was vers 6. Toen zei de Heer tot zijn discipelen. Nou ja, dat hoef je niet te weten. In gewoon Nederlands. Komt u niet toe enzovoort. Hoef je nou niet te weten. Maar je zult wel degelijk die Heilige Geest ontvangen. En je zult mijn getuige zijn. En als koninkrijk nu zou worden opgericht. Zouden zij ook nu. De Geest ontvangen. En zijn getuigen. Maakt geen verschil. Dat is ook wat de Heer zegt. Het zou voor hun persoonlijk geen verschil maken. Voor hun bediening. En dan staat er. Als hij dit gezegd had. Werd hij opgenomen. Daar zij het zagen. Let op, hè. Daar zij het zagen. En vervolgens, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Toen zagen ze hem dus niet meer, staat er dan. Hè? Hij verdween achter de wolk. En u begrijpt toch, het is niet zo moeilijk dat het hier gaat om de uitbeelding van de wederkomst van Christus, maar dan achterstevoren. Een omgekeerd beeld. Dat verschijnsel ken ik toch ook langzamerhand, omgekeerde typen. Dat is er ook, de film draait achteruit. Zie je? Een wolk nam hen weg van hun ogen, dat is twee keer zien, en alzo zij hun ogen, drie keer, naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, dat is vier keer. Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij te kijken? U weet, dus, er komt dat lied vandaan, en voel je, hoe suffend staat gij daar? Gij Galileese mannen, wat staat gij... Dat waren Galileese mannen trouwens, ook mevrouw. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Dat is vijf keer. Ziet op, dat is vijf keer. Vijf keer al overzien. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien. Dat is zes keer. Heen varen. Dat staat letterlijk toch? Zoals je hem nu hebt zien heen varen, zo zal hij wederkomen. En daar is het dus een teken van. En toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Dus op welke berg komt hij weder? Want dat is wat nou gezegd wordt. Op de Olijfberg dus. En dan heb je meteen de kortsluiting met Zacharië 14. Waar dan staat als Jeruzalem verwoest wordt. Dan te dien dagen zullen zijn voeten alsnog staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Je kan hem niet missen. Op geen manier. Goed. En dus is het gewoon een teken, daar gaat het maar om. Maar het is een teken van enerzijds wat al plaatsgevonden had op Pasen, en anderzijds een teken van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Geldt voor beide tekenen, geldt natuurlijk voor de hemelvaart, want in de toekomst zal de Heer op de wolken en uit de wolken verschijnen en gezien worden. En zijn voeten zetten op de Olijfberg, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar net zo goed geldt het voor de werking en de manifestatie van die geest, want die zal net zo goed zich manifesteren in die dagen waarin Israël alsnog tot geloof zal komen en alsnog zal geplaatst worden in de positie die deze 12 discipelen hier al innamen. Die van een priesterlijk volk. Om het woord Gods te bewaren en te prediken in de praktijk aan heel de wereld, beginnende bij Judea, Samaria, einde der aarde. Dat is wat het is. Dat zijn tekenen. Als u mij vraagt, als het gaat om historische heilsfeiten, als je die term mag gebruiken, dan het laatste historische heilsfeit, of hoe het maar heet mag, was inderdaad niet de uitstorting van de geest op Pinksteren, of ik gebruik die uitdrukking maar steeds, de uitstorting van de geest. Het was niet Pinksteren, was zeker niet Hemelvaartsdag, was Pasen. Einde van het verhaal. En daarna zeg ik altijd dat ik de kerkelijke traditie aan mijn kant heb. Want de eerste meer dan 1000 jaar van het christendom heeft men alleen maar dat feest gevierd en nooit een ander. En de christelijke kalender bestond alleen maar uit Pasen. En later kwam daar ooit Pinksteren bij en Kerst. En zo verder. Maar niettemin, Pasen, het grote feest. En dat weten wij heel zeker, omdat de eeuwen door dus altijd discussie geweest is over de vraag wanneer eigenlijk precies Pasen gevierd moet worden. Daar ging het altijd over. Heel ingewikkeld verhaal geworden, maar er is een heel eenvoudig antwoord op. Wij vieren niet Pasen en dus is het niet zo ingewikkeld meer. Wij vieren niet echt Pasen, wij vieren het feest van de eerstelingengarf. Niet het Pesach, het paaslam en het slachten van het paaslam en het eten daarvan, dat vieren wij niet. Wij vieren het feest, het bijzondere feest, gedurende de week van Pasen uit de Joodse, de Bijbelse overlevering, zou ik maar zeggen. Bijbelse voorschriften van Leviticus 23 onder andere, maar meer nog Exodus 12. In die week, die op willekeurig welke dag van de week zou kunnen beginnen, begon gewoon op de 15e namelijk, van de eerste maand. Welke dag dat dan is, maakt niet uit. Maar in die 7 dagen is altijd 1 keer een eerste dag van de week. En op die eerste dag van de week zou de eerstelingen garf, eerste arend van de oost, bewogen worden voor het aangezicht des Heren. En dat was later dus de dag van de opstanding van Christus. In de week van Pasen, maar dan op de eerste dag van de week. Toen de eerstelingen garf bewogen moest worden voor het aangezicht van de Heer. En dat noemen wij nu Pasen en dat is wat we vieren. En daarom valt het maar zelden gelijk, als het gelijk valt is toeval, maar valt het maar zelden gelijk, in principe nooit valt het gelijk met de Pascha van de Joden. Maar die vieren ook wat anders dan wij. Wij vieren niet echt Pasen, dat heet niet zo. Wij vieren het offer van de eerstelingen, dat is wat het is. Nou, laat daar nou maar zitten, het gaat er maar om dat deze gebeurtenissen in Handelingen 1 en in Handelingen 2... tekenen zijn achteraf van wat allang had plaatsgevonden. En als je dat weet, en hoe meer u dan die geschiedenis leest, hoe duidelijker dat is. Al die schriftplaatsen die spreken over de positie van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods, die refereren niet aan Hemelvaartsdag, maar refereren aan zijn opstanding. Waarbij hij opgewekt werd uit de dood en gezet aan de rechterhand Gods. Niet met 40 dagen ertussen, maar gewoon op één en dezelfde dag. Ja, waar het gaat om de geest die we ontvangen hebben. Dat is de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden van Romeinen 1 vers 4. Het lijkt me ook duidelijk genoeg. Het gaat om paas, het gaat om nieuw leven en zo verder. De rest waren tekenen. Daarna volgden nog meer tekenen bij gelegenheid. Allemaal tekenen in beginsel van hetgeen daarvoor reeds tot stand gebracht was. En daar blijft het bij. Zie. En daarna denk ik al, dan kun je er net zo lang over doorpraten tot paas en Pinkster op een dag vallen. Ik probeer terug te gaan naar Johannes 20. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Doch hij zei tot hem, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Want tot die laatste categorie horen wij uiteraard. En daarmee is meteen de betekenis, de profetische of typologische betekenis van deze geschiedenis bepaald. Waar het om gaat is dat een van de 12 en een van de discipelen van de Heer Jezus er niet bij was op de dag van zijn opstanding. Toen de Heer de opperzaal binnenkwam, toen de deuren gesloten waren en toen hij zei, vrede zij uw lieden. Maar het moet duidelijk zijn dat 1 week later, want na 8 dagen betekent in de praktijk gewoon 1 week later, inclusieve rekenwijze, zo heet dat. Dat 1 week later dus de geschiedenis zich gewoon herhaalt. Weer zijn de discipelen bij elkaar, weer zijn de deuren gesloten, weer komt de Heer binnen, weer zegt hij, vrede zij uw lieden, en zo verder. Het gaat dus om precies hetzelfde, alleen er komt er een wat later dan eigenlijk de bedoeling was, en waar Thomas dus een uitbeelding van is, dat begrijpen wij in 1 keer, toch? Hij is uiteraard een uitbeelding van in ieder geval het Joodse volk. Want hoe dan ook, ik zal proberen het in 1 keer wat aardig te zeggen, hoe dan ook, het Joodse volk zal tot geloof komen, doordat men de Heer Jezus zal zien, en inderdaad, dat zal gebeuren na 1 week. Zijnde de 70ste week van Daniël, uiteraard. Zie, 1 week van jaren wordt het dan, en kennelijk gerekend vanaf de opname van de gemeente. De gemeentelijke waarheid is dan geweest, maar 1 week later, na de 70ste week dus, zal alsnog de Heer verschijnen op gelijksoortige wijze als in het verleden aan Israël. En meer in bijzonder aan het Joodse volk. Het is trouwens niet zo moeilijk om rechtstreeks een verband te leggen tussen deze geschiedenis en de toekomstige gebeurtenissen. Ik sta er even over na te denken, want ik ben er nooit op bedacht dat die dingen mee naar boven komen. Dat kan ik thuis niet bedenken van tevoren namelijk. Dat komt pas als ik hier sta. Maar kijk, we zijn hier op de dag van de opstanding van Christus en vanaf dat tijdstip zouden 40 dagen verlopen tot op zogeheten hemelvaarsdag. De Heer is 40 dagen nog bij zijn discipelen. 40 dagen lang verschijnt hij aan hen met vele gewisse kentekenen, zegt dan Handelingen 1 daarover. Maar die 40 dagen worden verdeeld in 7 dagen en 33 dagen. 7 dagen tot op de bekering van Israël. Nou ja, tot op de bekering van Thomas, om zo te zeggen. En daarna nog 33 dagen tot aan een uitbeelding van de wederkomst van Christus. 7 en 33. Maar de aardigheid is dat je die combinatie van getallen vele malen in de Bijbel tegenkomt. Ik heb mijn lijstje weer niet bij me, dus ik moet zoals gebruikelijk weer uit mijn hoofd doen. Moet ik dus in mijn Bijbel plakken. Makkelijk, hè? Die 7 en 33 kom je namelijk op vele plaatsen tegen. Wat erachter steekt is, als u mij vraagt, dat die eerste zeven dagen van de totale 40 een beeld zijn van de 7 jaren van de 70ste week van Daniël. En dat de daaropvolgende 33 uitdrukking geven aan daaropvolgende 33 jaren vanaf de bekering van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël tot aan, laten we zeggen, het aanbreken van de 1000 jaren. Of anders gezegd, tot aan dat de Heer Jezus officieel en definitief zijn koningschap over de volkeren aanvaard zal hebben. Het enige wat nog steeds redelijk bijzonder is aan wat ik nu uiteenzet, is dat men in het algemeen die 33 jaren niet kent. Sterker nog, men kent helemaal geen tijd tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. U begrijpt dat het nou niet de gelegenheid is om daar nu uitgebreid op in te gaan. Maar ik kan natuurlijk wel in het algemeen zeggen dat het volstrekt onmogelijk is dat de 70ste week van Daniël naadloos, of althans met een klein naadje, zou overgaan meteen in de 1000 jaren. Dat is volstrekt onmogelijk, omdat er nogal wat profetieën zijn die niet vervuld kunnen worden in onze dagen, die ook niet vervuld kunnen worden in de 70ste week van Daniël, en die ook niet vervuld kunnen worden en zelfs niet hoeven te worden in de 1000 jaren. Er moet een andere plek voor zijn. En de meest voor de hand liggende, die kan ik gewoon zo in 1 klap noemen, de meest voor de hand liggende is deze, dat van Israël gezegd wordt in de Bijbel, en dat is ook redelijk algemeen bekend, ik zal maar zeggen ook bij Helinci, ik gebruik hem maar als tamelijk normerend, hè? Als een norm. Het is algemeen bekend dat Israël als volk, in ieder geval het Joodse volk, ooit nog eens een keer alsnog de positie zal innemen die ze van oudsher, of waar het van oudsher toegeroepen is. De positie namelijk van koninklijk priesterlijk volk, met als consequentie dat het volk het woord Gods niet alleen zelf ontvangen heeft, maar bovendien zal prediken aan de volkeren der aarde. Dat is een redelijk bekend gegeven. Dat als in de toekomst het koninkrijk van Christus op aarde moet worden opgericht, dan moet het evangelie voor dat doel verspreid worden. Na de opname van de gemeente uiteraard. En dat zal dus gebeuren door Israël. Dat is niet zo moeilijk, hè? Wij lezen dat ook tamelijk letterlijk in Openbaring. Ik zeg tamelijk letterlijk, maar eigenlijk is alles in Openbaring symboliek. Weet ook iedereen. Maar tamelijk letterlijk in Openbaring 7, waar sprake is van de verzegeling van 144.000 Jehovah's getuigen, zeg ik onvermijdelijk altijd, want kom ik niet aan, van 144.000 getuigen, nou, dienstknechten onze schots, heten ze geloof ik daar, namelijk 12.000 uit elk van 12 stammen, van de 12 stammen van Israël. En ik ga niet in op het verschijnsel dat er in werkelijkheid 13 stammen zijn en dat er dus altijd in wordt overgeslagen, want het geldt voor elke opsomming en niet alleen die van Openbaring 7. Dus dat laat ik buiten beschouwing. Maar het beginsel blijft dat daar 144.000 verzegelden zijn, niet uit de Joden, maar uit de 12 stammen van Israël, die het evangelie zouden prediken, met als resultaat een schare die niemand tellen kan. Die tot geloof is gekomen. En die niemand tellen kan, wil niet zozeer zeggen dat het veel is. Ook niet dat het weinig is trouwens. Maar het wil zeggen dat niemand het recht heeft om ze te tellen. Want dat heb ik nagevraagd aan David. En die zegt, recht om te tellen heb je alleen over je eigen eigendommen. En als het niet van jou is, mag je het niet tellen. Net zo min als dat je het niet mag meten als het niet van jou is. U weet wel, de tempel meten in de voorhof, niet meten in Openbaring 11. En David pleegde een volkstelling en dat heeft grote ellende met zich meegebracht, omdat hij het recht niet had om dat te doen. Althans, volgens de normen van de Heer, want die zei, het is jouw volk niet, het is mijn volk. Als het geteld moet worden, tel ik wel. En een schare die niemand tellen kan, wil dus zeggen, het is een schare die inderdaad niet onder de heerschappij van welk mens dan ook valt, ook niet onder die van de antichrist dus, maar inderdaad een schare die het eigendom is van de Heer Jezus Christus als resultaat van de prediking van het evangelie. Nou goed, neem aan dat dat bekend is. Daarna is de volgende vraag, wanneer zal Israël dat doen? Nou, niet in onze dagen, want in onze dagen berust die verantwoordelijkheid bij het andere volk, andere priesterlijke volk, dat in de plaats van Israël gesteld is, excusee de uitdrukking. Maar het gaat over de gemeente dus, hè? Eigenlijk over de dienstdagen, maar laat me zitten. Maar laten we maar zeggen de gemeente. Dus het wacht op de opname van de gemeente. Die is dan weg en dan moet het evangelie gepredikt worden alsnog. Helemaal overnieuw vanaf het begin. Wie moet dat doen? Ja, dat zou Israël moeten doen. Maar in de 70ste week kan Israël dat niet doen. Daar is een heel eenvoudige reden voor. Israël komt namelijk zelf pas tot geloof aan het eind van de 70ste week. En er valt niet mee te smokkelen, omdat strikt genomen aan het eind van de 70ste week niet de 12 stammen, stuk voor stuk, tot geloof komen, maar alleen maar Juda. Nou is dat de norm, omdat dat officieel Israël is. Die andere stammen zijn niet Israël, het zijn heidenimmers. Ja, dat is al 2.500 jaar zo, dus dat maakt verder niet uit. Dus de Joden komen tot geloof. Dan zegt men, Israël komt tot geloof. Dat is waar, maar in de praktijk is het alleen maar de Joden. En dus kun je zelfs dan, aan het eind van de 70ste week, nog niet 144.000 man verzegelen en aanstellen tot, laten we zeggen, zendelingen uit alle 12 stammen van Israël. Ik bedoel, in de 70ste week kan het dus niet. En als aan het eind van de 70ste week, volgens de meest gangbare schema's, meteen de 1000 jaren beginnen, dan ben ik geneigd te zeggen, nou, dat is dan voorlopig niet nodig. Toch? Ik moet natuurlijk zeggen, het is volstrekt onmogelijk, maar dat is de enige conclusie die je kunt trekken. Het is volstrekt onmogelijk, maar voordat de 1000 jaren gevestigd worden, zal toch eerst over de hele wereld het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren. Alsnog. Voordat de 1000 jaren beginnen uiteraard. Men moet eerst het evangelie gehoord hebben voordat er eventueel een oordeel komt over de, laten we zeggen, de goddelozen. Wanneer moeten die 144.000 dat dan doen? Of wanneer moet Israël dat dan doen? Die 144.000 zijn natuurlijk gewoon officiële vertegenwoordigers van Israël. Daartoe aangesteld. Maar wanneer moet Israël dat doen? Logischerwijze, na de 70ste week, want eerder zijn ze er niet. Maar voor de 1000 jaren, want het moet voor de 1000 jaren gebeuren. En dat is nou precies waar het om gaat. Er zit een betrekkelijk lange periode tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Strikt genomen, dat is eigenlijk de periode van grote verdrukking die over heel de wereld komen zal. Want die 3,5 jaar verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, die komt alleen over het Joodse volk, wordt alleen ook over het Joodse volk gemeten, volgens Daniël, Daniël 9, zie, tweede helft van de 70ste week, grote verdrukking, van 1260 dagen zijn de tijdtijden een halve tijd, of 42 maanden, of 3,5 jaar, wat er maar staat, bestaat er allemaal ooit wel ergens een keer. En dat geldt, en bovendien wordt die tijd genoemd een verkorte tijd, dat wil zeggen indien die dagen niet verkort werden, maar de verdrukking zou komen over alle volkeren, zegt Daniël 12 vers 1, dan wel Matthäus 24, maar terwille van de uitverkorenen worden die dagen verkort, maar voor de anderen niet. En de grote tijden van het antichristelijke rijk, en dus ook van de grote verdrukking, zijn de tijden na de 70ste week van Daniël. Bovendien, het doet ook recht aan de uitspraken eveneens uit Matthäus 24, of is het al Matthäus 25 inmiddels, in een en dezelfde redenvoering. Gelijk het was in de dagen van Noach, al zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Waaruit volgt dat de toekomst van de Zoon des Mensen een periode is, waarin de Heer aanwezig is, want dat is wat het woord toekomst betekent, parousia, presentie. Maar waarin het definitieve oordeel over de wereld nog niet geweest is, maar onvermijdelijk dichterbij komt, zoals in de dagen van Noach. Wel nu, dat is de periode tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. En dat is dus de periode van het grote antichristelijke wereldrijk, niet bij betrekking tot een Joodse staat, dat dan niet meer, dat is al weg. Maar wel met betrekking tot de volkeren, maar ook de tijd waarin Jeruzalem herbouwd zal worden. De tijd waarin die profetieën vervuld worden waarvan staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. De stad waar de stoelen des gerichts gesteld zijn, de stoelen van het huis van David. Dat op Psalm was het ook alweer, 122, vergeet het altijd. Maar zoiets. Of de tijd waarin die profetie vervuld wordt, waar staat dat de Heer zal Jeruzalem stellen tot een zware, tot een lastige steen, die de heidenen niet zullen kunnen tillen. En waarbij de Heer zegt, ik zal zijn tot een muur rondom Jeruzalem. Met andere woorden, er is geen muur. Maar hij zal Jeruzalem beschermen. Dat is niet dit Jeruzalem. Ook niet in de 1000 jaren, want dan is die vijand er niet. Maar in de tijd daartussen uiteraard, de tijd waarin Jeruzalem herbouwd wordt door een gelovig overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël. Zie? Nou, die tijden duren, als u mij vraagt, 33 jaar. Dat het in ieder geval een aanzienlijke periode is, dat binnen een generatie namelijk volgens Matthäus 24, dat is duidelijk. Dat het precies 33 jaar duurt, heb ik ontleend onder andere aan Johannes 20 vanaf vers 24. Namelijk, de voltooiing van de gemeente en dan een week later zijnde kennelijk de 70ste week van Daniël, 7 later de bekering van Thomas, een beeld van de bekering van Israël, zal ik maar zeggen voor het gemak, daarna nog 33 jaar tot aan hemelvaarsdag, 33 dagen, en dus 33 jaar tot aan de 1000 jaar. Ik weet dat het argument niet sterk is, maar ik heb er veel meer en dat maakt hem wel sterk. Want een van de andere argumenten, ik weet niet of ik ze allemaal zo op kan zeggen hoor, maar sommigen onder u kunnen dat waarschijnlijk inmiddels wel. Maar een van de andere analogieën is bijvoorbeeld die van Mozes, die de berg Sinai opgaat. Hij is 40 dagen op de berg, maar bij nader inzien blijkt, hij zit eerst 7 dagen in donker op de berg, in de wolk. En daarna moet hij omhoog en ontmoet hij de Heer. Na 7 dagen ontmoet hij de Heer, en Mozes staat uiteraard voor heel Israël, aanschouwt de Heer dan wel zijn heerlijkheid, en daarna is hij nog 33 dagen op die berg voor hij weer beneden is. En voor hij met een lichtend gelaat, zal ik maar zeggen, aan Israël verschijnt. heb je precies dezelfde verdeling. 7 en 33. De meest voorkomende is trouwens die van David. Die 40 jaar koning was. 7 jaar alleen over Juda. Alleen op zijn eigen stam. Toen was er dus alleen sprake van een Joodsvolk. Maar na 7 is er ineens sprake van dat een gezantschap van alle stammen van Israël tot David komt om te vragen of die koning over hen allen wil zijn. En dat duurt dan dus nog 33 jaar. Wat staat er ook? 40 jaar koning geweest, 7 jaar in Hebron over Juda en 33 jaar in Jeruzalem over alle stammen van Israël. En er staat een keer of 4, 5 in de Bijbel. Nou, noem nog eens wat, want er waren er nog een paar, hoor. Hè? Oh ja, de mooiste zou ik vergeten. De meest voor de hand liggende. De mooiste. Zo kwam ik er eigenlijk ooit op. De mooiste is die van Leviticus 12. In combinatie met Openbaring 12. Schitterend. Schitterend. Openbaring 12. De vrouw bevalt van een mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, de zoon wordt weggerukt tot op de troon. En wordt daar tot zoon gesteld. De vrouw is Israël, in het algemeen, dieper ga ik er niet op in. De vrouw is Israël, zon, maan en 12 sterren. Ik heb nagevraagd aan Jacob, die zegt, dat is Israël, zon, maan en 12 sterren. Nou goed. Je krijgt een mannelijke zoon, dus een beeld van de gemeente. Daarna, dus is het een beeld van de opname van de gemeente. De zoon wordt weggerukt tot God, dus de opname van de gemeente. Maar daarna leg ik heel doodgemodereerd, leg ik Leviticus 12 ernaast, want per slot, de Bijbel is een geheel. Daar staat, ik doe het uit het hoofd, hè, maar daar staat, indien een vrouw een knechtje, een jongetje, gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Nou, de vrouw is Israël. Het knechtje dat gebaard wordt is de gemeente. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament? Nou goed, het knechtje is de gemeente. Na 7 dagen zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Een besnijdenis houdt onder andere in openbaring, bekendmaking. En dat is precies wat na 7 dagen, 7 jaren gebeurt. 7 jaar na de opname van de gemeente, die uit Israël voortkomt overigens. Dus aan het eind van de 7e week van Daniël, dan zal de gemeente met Christus geopenbaard worden. In heerlijkheid. Dan wordt de bedekking de vooruit. Dan wordt de bedekking weggenomen, is het idee. Dan wordt het eeuwig leven, de heerlijkheid van het leven geopenbaard aan Israël, gemeente en Christus geopenbaard. En daarna staat er, en daarna zal zij nog 7 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen. Doe ik het een beetje netjes? Oh, zei ik het verkeerd? Oh, herinner ik mij niet. Doe ik het even. 7 dagen daarna zal ze nog 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging en tot het heiligdom zal zij niet komen enzovoorts. En tot het heiligdom niet komen, dat interpreteer ik altijd, dat het historisch betekent, ze mag niet naar de tempel. Maar je kan het ook interpreteren als, zij zal niet de tempel bouwen. En dat geloof ik dus ook. Die vrouw is namelijk Israël, zij bevalt van een mannelijke zoon, die wordt weggerukt, dus uiteindelijk tot God en zijn troon. Daarna, dat is de gemeente, daarna is de vrouw 7 dagen onrein, dat is de 7e week van Daniël. Daarna wordt het knechtje besneden, dat is de openbaring van Christus en de gemeente aan Israël uiteraard. En daarna nog 33 dagen, dat zijn dus 33 jaren als u mij vraagt, volgens dezelfde analogie. Het moet 33 jaren zijn, waarin Israël nog steeds onrein is. Het is nog afwachten van de definitieve heerlijkheid van dat koninkrijk. En in die tijd wordt de tempel ook niet gebouwd. Dat is pas in de 1000 jaren. Hebben we die nog? Dat is de mooiste die erbij is. Hè? Nou goed, dan hebben we er nog één, maar die is iets ingewikkelder. Omdat die ontleend is aan andere cijfers, maar het zijn dubbele cijfers. Dat is namelijk uit de geschiedenis van Jozef. U weet waarschijnlijk, ik ga het niet uitleggen, maar... geschiedenis van Jozef heeft trouwens alles van doen met de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat is wat eigenlijk echt overgaat. Maar bovendien, en mede om die reden, worden alle getallen dubbel genoemd in de geschiedenis van Jozef. Ga ik niet uitleggen, maar het is nu helemaal zo. En dus krijg je niet één droom, maar twee dromen. Is altijd zo trouwens bij Jozef. Altijd twee dromen. Met dezelfde betekenis. Maar ook met dubbele cijfers. Namelijk 7 vette en 7 magere jaren. Die deel ik door 2. Dan worden 3,5 vette jaren, zijn we de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dan 3,5 magere jaren, zijn er de tweede helft, namelijk de grote verdrukking. En daarna de openbaring van Jozef aan zijn broers. Ik zeg het wat losjes, maar dat is zo. Dan wordt hij bekend. En dan komen de broers tot geloof dat Jozef leeft. En zo is het. Maar hoe dat ook zij, daarna... Even, moet je even snel uitrekenen. Jozef was, hoe oud was hij toen hij... toen hij, even kijken... 30 was hij, hè? Ja, was, ja, ik moest even al die getallen, jongens. Hoofdrekenen. Hij was 30 toen hij koning werd. Toen begonnen 7 vette jaren, toen nog 7 magere jaren. Toen was hij dus 44. En hij werd 110... Dat staat in de laatste verse van Genesis. Dat staat er uiteraard ook 2 keer. Om het leuk te houden. En consequent. Dan rekenen we snel even uit. Hij was 30 toen hij koning werd. Hij was 44. Toen, en dat was dus 14 jaar later. Toen die kwestie van die vette magere jaren voorbij was. Daarna leefde hij nog 66 jaar. En je deelt ze netjes door 2. En dan heb je 7,33. Hebben jullie? En voor de goede orde, in Leviticus 12 schiepen nou ineens te binnen. Daar staan ook die dubbele cijfers. Want als de... Ja, als de vrouw een meisje gebaard heeft, dan krijgt ze dubbele cijfers. Er is 2 keer zo onrein van, denk ik altijd. Maar goed, 14 en 66. In elk geval, de betekenis blijft gelijk. De verhoudingen blijven gelijk. Dat het dubbele cijfers zijn, doet aan het verhaal niks af. Het gaat om de verhoudingen. 7 en 33. Nou goed. Het heeft er verder niet zoveel mee te maken. Maar je komt het hier dus in de geschiedenis van Thomas ook tegen. Pracht van een geschiedenis. En dan nog even iets over die Thomas. In vers 24. Thomas, een van de 12, gezegd Didymus. Maar de aardigheid is dat zowel Thomas als Didymus, de een is Grieks, de ander is Hebreeuws, de beide namen hebben dezelfde betekenis uiteraard. Dat betekent namelijk?
Tweeling.
En tweeling. En dat is verbijsterend, hoe kan één man nou heten een tweeling? En dan denk ik, misschien bedoelen ze wel één van een tweeling, maar ja, hoe heette zijn broer dan, zijn tweelingbroer? Die heette dan ook zo, dus dat schiet niet echt op. Maakt me ook verder niet uit. Maar waar het om gaat is dit. Wij zeggen natuurlijk met gemak dat Thomas een beeld is van het Joodse volk. Redelijk algemeen bekend. Tenminste, dat was in mijn jeugd zo. Dat is redelijk algemeen bekend. Ik heb me altijd afgevraagd, maar waarom twee? Waarom een tweeling? En het antwoord, als je mij vraagt, is dat het niet maar gaat om het Joodse volk, maar dat het wel degelijk gaat over Israël. Heel Israël, dat immers geacht wordt te bestaan uit 2 delen. Het ene deel draagt de naam Israël, maar het is alleen maar zo omdat het andere deel het recht niet meer heeft om die naam te dragen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het was andersom, hè. Dat deel wat zich nu Israël noemt, heette vroeger gewoon Juda, en het andere deel, de 10 stammen, die droegen de naam Israël. Maar die zijn kwijtgeraakt, zijn verdwenen in de ballingschap, zijn die naam althans ook kwijtgeraakt. En sindsdien dragen de Joden de naam Israël weer. Al of niet terecht, het doet er nou weinig toe. Het is maar van welke kant die komt. Maakt mij ook verder niet uit. Maar als het gaat om de bekering van Israël officieel, dan gaat het uiteindelijk in de Bijbel wel degelijk om alle stammen van Israël. Alle oorspronkelijke stammen van Israël. We zeggen niet alleen de 2, maar ook de andere 10. Dat weten de Joden trouwens ook maar al te goed. Dat zo is. Ik weet niet of de verwachting voor hen leeft, voor de meesten niet. Maar bij degene voor wie die verwachting van de komst van de Messias wel leeft, bestaat ook de zenuwen over, maar wie zijn die andere 10 stammen? Hè? En men hoopt dat het hier en daar een klein stammetje, een klein groepje van mensen is ergens. En als ze horen dat de meest verspreide opvatting is, dat inderdaad al die blanken, al die Europeanen zal ik maar zeggen, of oorspronkelijke Europeanen, dat het allemaal afstammelingen zijn van die 10 stammen van Israël, dan protesteren ze heftig, want dat is een aanzienlijk groot deel. En zeker belangrijk deel van de wereldbevolking. En daarbij verdwijnen de Joden in het niet, zijn maar een kleine minderheid. Dat vinden ze niet prettig, heb ik meerdere malen vastgesteld. In het algemeen dan, hè? Goed, dieper wil ik daar niet op ingaan, maar waar het me om gaat is dit, dat als aan het eind van de 70ste week sprake is van de bekering van Israël, dan wil dat niet zeggen dat op dat tijdstip alle Israëlieten tot geloof gekomen zijn. En voor alle duidelijkheid, het betekent ook niet dat dan ineens alle Joden tot geloof gekomen zijn. Voor zover dat wat anders is. Dus. Als er sprake is van de bekering van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël, betekent dat fundamenteel niet anders dan dat de officiële vertegenwoordiging van mijn volksvertegenwoordiging, maar dan denkt u meteen aan de Eerste, Tweede Kamer en hoe dat allemaal heet, mag, Knesset. Maar het gaat me om echt de hoogste vertegenwoordiging van dat volk. Normaal gesproken zou dat de koning moeten zijn. Of wellicht de hoge priester. Maar die hebben ze niet, voor zover ik weet. Maar in ieder geval dat de hoogste vertegenwoordiging van het volk in die positie en dus namens het volk dat ze vertegenwoordigen officieel de Heer aanroept. Dat is wat ze zullen doen. Dat is wat die vertegenwoordiging zal doen. En vermoedelijk zelfs maar via één man. De hoogste onder het volk namelijk. De hoogste vertegenwoordiger officieel van Israël. Nou, is makkelijk genoeg. Van de 12 stammen dragen alleen maar de Joden de naam Israël. De andere 10 zijn heidenen. Dus die, ja, hoe wou je die vertegenwoordigen? Wordt wat ingewikkeld. Dus de hoogste vertegenwoordiging van het volk is in ieder geval Joods. Die dragen de naam Israël, worden als zodanig ook erkend en zo verder. En daarna kom je terecht bij, misschien is het de premier, of hoe heet dat ook weer, de president, of weet je veel wat van Israël. Ik weet niet wie het zal zijn, maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat men aan het eind van de 70ste week, en u kent de omstandigheden dan toch, dat is als de hele Joodse staat verwoest wordt, en Jeruzalem verwoest wordt bovendien, dat men in die omstandigheden niks anders meer over heeft dan aan te roepen die naam die men om principiële religieuze redenen niet wil en ook niet mag, naar het schijnt, uitspreken. Die naam, die zal men dan aanroepen. Men heeft dan immers toch niks meer te verliezen, hetgeen altijd een goede omstandigheid is om tot geloof te komen. Die hebben u toch, hè? Sommige grenzen. Is het herkenbaar? Of? Nou, maar dat is toch zo? Als je niks meer te verliezen hebt, dat is het makkelijkst om naar de Heer te gaan. Kan je niks meer kosten. Je bent alles al kwijt. Dat helpt, hoor. Nou goed. In elk geval zal dat dan zo gaan. En wat er in de praktijk gebeurt, illustreer ik altijd aan de hand van... ik doe het nou wat losjes, want ja, het gaat een beetje ver buiten het hoofdstuk. Maar wat er dan gebeurt, illustreer ik altijd aan de hand van de geschiedenis van Daniël. In Daniël 9, dat eindigt met die profetie van de 70 weken, maar vers 1 tot en met 23, daar lees je dat Daniël bidt tot de Heer. En Daniël was de hoogst geplaatste Israëliet in die dagen. 10 stammen waren al weg in ballingschap, dus die telde al niet meer. En van de Joden was hij de meest hoogst geplaatste. Aan het hof van Nebukadnezar. Of bij wie het maar was op dat moment, dat weet ik nou niet meer. Maar hij vertegenwoordigt Israël en doet belijdenis van de zonde van het volk en roept de naam des Heren aan. Waarna hij krijgt die profetie over de 70 weken. Maar lees het maar eens na, het is meer dan een volle bladzijde, een gebed waarin hij de Heer aanroept. Zie? En daarnaast kennen wij Salomo als de hoogst geplaatste Israëliet van zijn dagen, want hij was de koning. En ter gelegenheid van de inwijding van de tempel spreekt hij ook zo'n gebed uit, net zo een. Doet belijdenis van de zonde van het volk enzovoort. Ook midden een bladzijde, geloof ik, voor zover ik mij herinner, in mijn Bijbel. En wat in de toekomst zal gebeuren is precies hetzelfde. Maar dat betekent dat weliswaar sprake is van een paar gelovigen onder Israël, onder de Joden, maar ze vertegenwoordigen wel degelijk heel Israël. Het zal pas na jaren ongetwijfeld resultaat hebben dat al die Israëlieten werkelijk tot geloof komen. Maar de officiële bekering van Israël vindt dus plaats doordat simpelweg die vertegenwoordigers van Israël de naam des Heeren aanroepen aan het eind van de zevende week. En naar Bijbelse maatstaven wordt dat kennelijk niet alleen van toepassing gebracht op de Joden, op het Joodse volk, maar ook op de overige 10 stammen van Israël. Het is immers Israël. En dus geldt het officieel als de bekering van Israël, namelijk niet per stam, maar alle stammen tegelijk, heel Israël namelijk. En dat is wat de oud-testamentische profetieën ook zeggen, dat als het één keer zover is, dat de zonden van Israël worden uitgedeeld op grond van geloof, dan staat er meteen bij, en het zullen niet meer 2 volkeren zijn, het is niet meer Juda en Efraïm, ze zullen 1 zijn, enzovoort, het zal niet meer 2 kudden zijn, het zal 1 kudde zijn, niet 2 volken, maar 1 volk, ze hebben maar 1 koning, namelijk de goede herder. De Heer Jezus, dus Ezechiël 34 en meer nog Ezechiël 37, wees maar eens na. En nou weet u waarom deze man Thomas heet, Didymus. Hij vertegenwoordigt namelijk niet alleen het Joodse volk, maar hij vertegenwoordigt net zo goed ook de 10 stammen van Israël alsnog. En dus de beide volkeren. En inderdaad maar 1 man en 1 naam en toch heet hij tweeling. Maar goed, dat verschijnsel leg ik nou niet meer uit. Eén naam en het zijn toch 2 mannen. Dat weet u toch. Hè? Dat komt in de Bijbel ook nogal eens een paar keer voor. Bijvoorbeeld bij de Emmausgangers, om maar eens wat te noemen. Maar goed, en dan gaat het in wezen ook over precies hetzelfde. Alleen niet over de toekomstige bekering van Israël, maar de situatie van onze bedeling. Daarom, ik ga daar nou niet verder op in. Maar gevraagd naar waarom is die man een tweeling, dat is omdat hij inderdaad de beide huizen van Israël vertegenwoordigt. En de gebeurtenissen aan het eind van de zevende week worden beschouwd als de officiële bekering van heel Israël. Daarnaast praat ik over mijn tijd en dat komt niet meer op de band, maar ik moet er nou toch maar even meteen erbij zeggen. Vergis u niet, wat er gebeurt aan het eind van de zevende week is dat men de naam des Heeren aanroept. Pas daarna, en als gevolg daarvan, zal de Heer zich aan hen openbaren, zal hij aan hen verschijnen. Dan zal men hem zien, wie? Jehovah, de Heere, want die roept men aan. U denkt toch niet dat ze dan Jezus aanroepen? Nee, ze roepen de Heer aan. Al wie de naam des Heeren aanroept, nog steeds Joel 2. Al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Joel 2, Handelingen 2 aanroept. Dat zullen ze ook doen. Maar als men hem aanroept, zal hij verschijnen, zal hij zich demonstreren, manifesteren, vertonen. En dan zal men zien inderdaad de tekenen in zijn handen en in zijn zij, zoals het beschreven staat in Zacharië 12 en 13. En op grond daarvan zal men geloven. Wat? Dat Jezus gesteld is tot Heere, Jehovah, en daarmee tot Christus. Men roept Jehovah aan, en wie verschijnt daar? De Messias. Of nog erger, voor hen, men roept Jehovah aan, en wie verschijnt daar? Die Jezus van die heidense, apolische christenen. En dan schrikken ze dus wel even. Zo goed als de broers van Jozef schrokken toen ze met Jozef geconfronteerd werden. En wat zei hij toen? Vrede zij jullie. Past in het plan Gods. En ik ben geroepen om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. En u in het leven te behouden door een grote verlossing. Lees het maar na in Genesis. Prachtige woorden die net zo goed van toepassing zijn op de Heer die zich openbaart aan Israël straks in de toekomst, in andere zin trouwens net zo goed op onze dagen, waarin de Heer inderdaad zich aan ons bekend maakt. Alleen niet fysiek, wij zien hem niet. En vandaar dat dit schriftgedeelte eindigt in vers 29 met: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Dat slaat op de bekering van Israël als volk in de toekomst. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dat geldt dus voor ons. Wij leven niet door tekenen en wonderen. Dat leidt ons niet door het leven heen. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En het vragen naar tekenen en wonderen wordt beschouwd als kenmerk van ongelovige Joden. Zo staat het in de Bijbel. Joden begeren tekenen. En dat blijft maar doorgaan. Op grond van ongeloof. Bij ons is dat niet zo. Wij wandelen door geloven, niet door ons gouden. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, nochtans geloofd hebben. Deze uitspraak valt trouwens ook naast de uitspraken als vele laatsten zullen de eersten zijn en vele eersten de laatsten. Precies dezelfde omkering. En dan zeggen we, ja, maar dat is een omkering. En dan zeg ik, ik weet het, ik weet het. Ja.